vragen om jullie jullie Bijbels te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We maken vandaag een sprongetje. Ik wil vandaag met jullie lezen vanaf vers 8 tot en met 15. Dus vers 8 tot en met 15. En daarna gaan we bidden en het woord van de Heer ontleden. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zal worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is, gewillig om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Tot zover, laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord goed is. Dank u wel dat uw woord onfeilbaar is, dat het toereikend is, Heer. Dank u wel dat we onze aanbidding op deze wijze voort kunnen zetten. We bidden, Heer, dat u verheerlijk mag worden. En dat ons denken hernieuwd mag worden. Dat we mogen groeien in geloof, in gehoorzaamheid, in liefde. En dat vrucht mag toenemen in ons leven, Heer. Vader, doe alstublieft boven wat wij kunnen bidden. En geef ons inzicht. Schenk ons wijsheid. En meer ontzag voor u. We bidden, zoals we iedere week bidden, Heer, dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn. Maar ook daders, opdat u verheerlijk zult worden. In Jezus' naam bidden we. Amen. Hoewel we volgende week echt een begin gaan maken aan de kern van de brief aan de Romeinen, hebben we in de afgelopen weken hebben we eigenlijk al best veel behandeld. Dus de schrift is rijk. Zoals Paulus leert aan Timotheus, het is nuttig om ermee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En alleen in de introductie van deze brief hebben we al veel geleerd en zijn we, ik in ieder geval, wel uitgedaagd in hoe we denken overeenkomstig Gods woord. Nou, hoewel Paulus pas vanaf hoofdstuk 12 praktisch ingaat op de onderlinge fellowship, krijgen we in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen al veel informatie over wat de Heilige Geest bewerkstelligt in het hart van een discipel en hoe dat zich uit richting andere discipelen. En onthoud wat we hebben behandeld. De apostel Paulus heeft op het moment van schrijven de gemeente in Rome niet bezocht. Hoewel Paulus in hoofdstuk 16 sommige individuen bij naam noemt, kent hij de gemeente persoonlijk niet. We weten niet, bijvoorbeeld de geschiedenis leert niet dat Paulus degene is die de gemeente heeft geplant. Maar dat maakt wat hij schrijft en hoe hij het schrijft ook heel bijzonder. Wij kunnen daar echt veel van leren. Ik had het hier laatst met een zuster over. Wij hebben hier in Nederland een niet, en dat is niet overal, hè, maar over het algemeen, Een niet-bijbelse kijk op wat gemeenschap of wat fellowship in de Here daadwerkelijk inhoudt. Lees je de schrift, dan leer je heel snel dat de vroege gemeente functioneerde vanuit een diep geworteld vertrouwen in de waarheid van het evangelie en de gaven die God gaf aan zijn gemeente. De onderlinge gemeenschap lag hem niet in hoe goed en hoe lang we elkaar kennen als broeders en zusters. Het lag hem in de gedeelde toewijding aan Christus en het ware evangelie. En dat vertrouwen vormde de basis van hun gemeenschap. Zelfs zonder dat men elkaar persoonlijk kende. En tegenwoordig, en vooral hier in Nederland, zie je dat we persoonlijke connecties en een band van vertrouwen vaak voorwaardelijk maken voor het aannemen van woorden van een ander, zelfs als die woorden rechtstreeks uit de schrift komen. En er liggen hier twee fundamentele zaken of problemen aan ten grondslag. 1. Het verlies van respect voor het gezag van de schrift. Dus het objectieve gezag van de schrift. En wat houdt dit in? We spreken hier van dat er niet langer wordt gehandeld naar de belijdenis van de schrift als de ultieme en onfeilbare norm van geloof, leven en gemeenschap. Het gevaarlijke hiervan is dat het er niet puur in belijdenis zit. Je hebt mensen en gemeenten die belijden dat de schrift de onfeilbare norm is voor geloof, leven en gemeenschap. Ik bedoel, Joel Osteen heeft dat op zijn website staan. Joyce Meyer heeft dat op de website staan. Heel veel valse leraren en gemeenten hebben dat op de website staan. Dus het ligt hem niet alleen in een belijdenis. Want in wandel zie je dat persoonlijke meningen, gevoelens, ervaringen en culturele normen toch zwaarder wegen dan wat Gods woord leert. Hoe uit dat zich? Nou, in deze context vooral in het onvermogen of de onwil om aansporing, bemoediging of vermaning aan te nemen van anderen, tenzij er een persoonlijke band of emotionele connectie is. In plaats van te erkennen dat deze woorden geworteld zijn in Gods waarheid, gewoon in zijn woord, wordt hun waarde beoordeeld op basis van de relatie met degene die ze brengt. Dat is levensgevaarlijk. Dus een verlies van respect voor het ontzag van de schrift. Een ander probleem wat hieraan ten grondslag ligt, en dat ligt hieraan gelijk aan verbonden, dat is de psychologisering van relaties hier in het Westen. Ik heb jullie al gezegd, toen we begonnen in de introductie, we gaan echt naar de kern van zaken. En dus ook tackelen van de wereldbeelden en denksystemen die ons hebben beïnvloed, maar die ons ook vandaag de dag nog steeds beïnvloeden. En wanneer we spreken van psychologisering van relaties, dan hebben we het over de manier waarop moderne psychologie onze benadering van relaties heeft beïnvloed. Nou, wat zie je tegenwoordig? Heel veel. Onze relaties hier in Nederland zijn vaak emotioneel en therapeutisch van aard. Dus in plaats van relaties te baseren op objectieve waarheden, zoals onze gedeelde toewijding aan Christus of gezamenlijke gehoorzaamheid aan Gods woord, worden ze gereduceerd tot emotionele connecties en wederzijdse gevoelens van acceptaties en veiligheid. En dat woord hoor je ook opeens veel in een gemeente. En natuurlijk, er is veel gebeurd in de geschiedenis van de kerk, waardoor mensen zich onveilig kunnen voelen. Maar op de een of andere manier is een vorm van wereldse veiligheid als voorwaarde de gemeente ingeslopen. Dus hoe zie je dit tot uiting komen? Nou, op een manier dat mensen relaties vaak evalueren op basis van hoe ze zich voelen bij de ander. Of hoe goed de ander hen begrijpt of ondersteunt. Dit beperkt, wat je ook ziet dan in gemeentes, is dit beperkt gemeenschap vaak in veel gemeenten tot een kleine kring van mensen die veilig aanvoelen. In plaats van de Bijbelse oproep tot eenheid in Christus omarmen. Zelfs met mensen die we niet persoonlijk kennen of mensen met wie we minder overeenkomsten hebben. En alleen dat wat Paulus hier schrijft, gaat ons uitdagen op dit gebied. Want let op wat Paulus schrijft aan allen die in Rome zijn. Aan hen die geliefden van God zijn en geroepen heiligen. Paulus heeft een enorm verlangen naar de heiligen in Rome. Dus aan de gemeente in Rome, waarvan hij velen niet eens persoonlijk kent. Vers 8. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Nou, het woord allereerst in het Grieks benadrukt de prioriteit van wat Paulus na de eerste 7 versen wil zeggen tegen de broeders en zusters in de gemeente. En dat is dankzegging. Hij opent met dankzegging om de nadruk te leggen op de allereerste en meest belangrijke zaak die hij wil uitdrukken. Zijn dankbaarheid aan God door de Heere Jezus Christus voor het geloof van de Romeinse christenen dat in de hele wereld bekend is. Paulus dankt God. Maar de woorden staan niet zomaar zo geschreven. Hij schrijft mijn God. En Paulus is hier niet even vroom aan het schrijven. Het feit dat hij mijn God schrijft benadrukt de intieme relatie met God. Maar het feit dat hij God dankt laat ook vooral zien dat dit een natuurlijke, maar ook een juiste reactie is op het werk van het evangelie in het leven van een ander. Paulus is God dankbaar. Hij is God dankbaar voor het geloof van broeders en zusters die hij nog nooit heeft gezien. Paulus richt zijn dank niet aan de Romeinen die tot de waarheid zijn gekomen. Hij prijst niet hen. Het is niet alsof Paulus onder de veronderstelling is dat zij dit geloof zelf hebben voortgebracht. Hij dankt God, want God is de bron van het geloof. Paulus verheugt zich in het werk van God in anderen, puur omdat het Gods werk is. Niet omdat Paulus er enig profijt van heeft of dat hij voordeel daaruit zou halen. Het laat echt zien dat Paulus een, wat theologen noemen, een theocentrische, ofwel een Godgerichte visie heeft op het evangelie. Voor Paulus, en dat hoort ook zo voor ons te zijn, is elke bekering en iedere vorm van geloof wat toeneemt in de discipel een tentoonstelling van Gods genade en zijn heerlijkheid. Dat is het. Let op wat hij schrijft aan de Filippenzen. In Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. God is een werk begonnen, God zal dat werk voltooien. Aan de Efeziërs schrijft hij in Efeziërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Dus Paulus dankt God. Maar let op ook hoe hij God dankt. Hij dankt God door Jezus Christus voor hen allen. Door de Heere Jezus Christus. Het is ook belangrijk om te weten. Wij bidden tot de Vader in de naam van de Zoon door de Heilige Geest. Dat is hoe wij bidden. En onder leiding van de Heilige Geest erkent de apostel Paulus hier dat alle toegang tot God, inclusief dankzegging, alleen mogelijk is door het werk en de persoon van Jezus Christus. Dit benadrukt onmiskenbaar de exclusieve rol van Christus als middelaar tussen God en mensen. Niemand kan tot God door wie dan ook anders naderen. Er is maar één naam. En er is maar één die bij God aanvaard wordt. Dat is de naam van de Heere Jezus Christus. Hij heeft de naam boven alle namen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. De wereld houdt niet van deze leerstelling. Het is te dogmatisch. Het zal volgens hen ook niet overeenkomen met de liefdevolle natuur van onze Heere Jezus Christus. Maar vergis je niet. Het is de Heere Jezus zelf die hier heel duidelijk over is. Alles diende in zijn naam gevraagd te worden. Altijd. En door expliciet te schrijven door Jezus Christus plaatst Paulus Christus in het middelpunt van zijn dankzegging en zijn gebed. Hij verwijst hiermee naar de exclusieve afhankelijkheid van Christus als de enige reden waarom een zondig mens vrijmoedig tot een heilig God kan naderen. Wat leert de auteur van Hebreeën ons in Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16? Over de Heer Jezus Christus schrijft hij: nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Let op. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Verder in Hebreeën, in Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Paulus is ook heel duidelijk aan Timotheus in 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Dus zonder de Heere Jezus Christus is gemeenschap met de ware en levende God niet mogelijk. Het kan niet. Maar door en in Hem is zelfs de daad van dankzegging mogelijk. Dus Paulus dankt God door Jezus Christus voor hen allen. Paulus maakt geen onderscheid. Jood, heiden, allen zijn één in Christus. En dit benadrukt de eenheid, de collectiviteit van de gemeente. En het toont hoe diep zijn zorg is voor hen allen, voor alle gelovigen, ondanks dat hij hen niet heeft ontmoet. En dit springt er voor mij zo uit, want het draait voor Paulus echt om de kern. We gaan er zo op in, op hun geloof. Maar bedenk even hoe wij tegenwoordig kunnen zijn. En begrijp me niet verkeerd, sommige zaken, daar gaan we als gemeente niet over in discussie. En ik ben vooral niet van het ecumenische en alles binnenlaten en toelaten. Er zijn grenzen. De schrift geeft ze aan. Maar bedenk dat wij vandaag de dag tegenwoordig sneller geneigd zijn om te breken over zaken die wij persoonlijk belangrijk vinden dan de zaken waar de schrift ons leert om naar te streven op het gebied van eenheid. En je kunt veel vinden van muziek, je kunt veel vinden van kledingstijl in de gemeente, je kunt veel vinden over wel of geen kinderopvang, over de structuur van een eredienst en ga zo maar door. Je kunt er veel van vinden. Maar bedenk hier, kijk goed wat Paulus doet. Hij dankt God door Jezus Christus voor hun allen, omdat hun geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Hij heeft niet eens hun samenkomsten bezocht, hij weet niks daarvan. Waar hij dankbaar voor is, is hun geloof in de Heere Jezus Christus. Hun geloof wordt in de hele wereld verkondigd. En ik ga zo in op het stuk geloof, maar laten we dat stukje de hele wereld eerst checken. Dit is een hyperbolische uitspraak wat Paulus doet. Hij doet dit vaker in zijn schrijven. Bijvoorbeeld aan de Korintiërs. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Dit betekent niet dat er engelentaal is. En dat betekent ook niet dat het goed of wenselijk is om je lichaam over te geven om verbrand te worden. Hij stelt extreme voorbeelden voor. Dat is wat hij doet in zijn schrijven. En zo dus ook over geloof. Paulus heeft het niet hierover dat letterlijk elk persoon ter wereld van hun geloof heeft gehoord. Maar dat hun getuigenis de wereld ingaat, dat het bekend is. En dit spreekt ook van de strategische ligging van Rome als het centrum van het Romeinse Rijk, waardoor nieuws over hun geloof zich snel verspreidde. Maar nu, dat geloof werd verkondigd, het verspreidde zich. En dit, broeders en zusters, dit kent twee dimensies. Dit spreekt van de belijdenis van hun geloof, dus hun geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het spreekt ook van hun gezamenlijke toewijding aan de waarheid van het evangelie en de uitwerking daarvan in hun levens. Dat hun geloof werd verkondigd suggereert niet dat de gemeente zelf actief hun geloof verkondigde, dus actief aan het evangeliseren was, maar dat hun geloof door hun getuigenis en de verspreiding van nieuws over hen bekend werd. Houd rekening met de context. Dus de culturele en maatschappelijke context. Het geloof van de Romeinse christenen werd verkondigd in een context waarin de stad Rome niet alleen een politiek en economisch centrum van het Romeinse Rijk was, maar ook een bolwerk van afgoderij, allerlei tempels gewijd aan afgoden, verering van de keizer en een cultuur waarin persoonlijke eer, macht en sociale status centraal stonden. En nu heb je een groep. Een secte, zoals zij dat in die tijd noemden. Van mensen die dogmatisch één God belijden. Die een gekruisigde en verrezen heren navolgden. Die beleden dat hij de koning der koningen was. Die vervolgens door de uitwerking van het evangelie naar een hele andere norm gingen leven dan wat bekend was in Rome. Liefde, nederigheid, heiligheid, dienstbaarheid, dat is wat hun kenmerkte. Dat is wat de christen hoort te kenmerken. Ze weigerden opeens deel te nemen aan heidense rituelen of om de keizer als god te aanbidden. Dat was niet niets in die cultuur. Dit geloof trok de aandacht van doorreizigers, van handelaren en iedereen die Rome binnenkwam, waardoor het geloof van de broeders en zusters zich verspreidde buiten Rome. En dus in een cultuur waar religie vaak pragmatisch en oppervlakkig was, werd de levensveranderende kracht van Christus en zijn evangelie zichtbaar in de Romeinse christenen. En dit getuigenis kon niet genegeerd worden. En laat dit voor ons een oproep en een aansporing zijn dat ons geloof nooit beperkt mag blijven tot het mondeling belijden dat je een christen bent. Dat mag niet. Het moet zichtbaar zijn. Ja, het is makkelijk om aspecten van het geloof te benadrukken die ongelovigen vaak ook als oké beschouwen. Maar het leven in Christus is een radicaal nieuw leven. We zijn gekruisigd met Christus. De oude mens leeft niet meer. Christus dient te leven in hem of haar. Denk aan wat de Heer Jezus zelf zegt tijdens de zaligsprekingen. In Matthäus 5, vanaf vers 13 tot en met 16, wat zegt hij? U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dit is een radicaal ander leven. Let op wat Petrus schrijft. We hebben deze behandeld. In 1 Petrus 2 vers 12. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Hoe bewust zijn we ons hiervan? En broeders en zussen, begrijp me niet verkeerd. Dit is niet wijzend met een vingertje van, oh, je moet je nu zo gedragen, want anders ben je een slechte discipel en verpest je het getuigenis van onze Heer. Maar we moeten ons wel bewust zijn van de implicaties hiervan. Als belijdende christenen kunnen we de neiging hebben om onze identiteit oppervlakkig zichtbaar te maken door liefdadigheidsinitiatieven of tegenwoordig op social media. Maar ons geloof wordt in de wereld niet alleen verkondigd door wat we zeggen, maar door hoe we leven. Door de vrucht of juist gebrek aan de vrucht, terwijl we wel belijden. En die verkondiging kan zowel positief als negatief zijn. En mensen kunnen ons prijzen om onze goede daden of ons veroordelen vanwege onze radicale gehoorzaamheid aan Christus en de waarheid van de schrift. Maar uiteindelijk getuigt ons geloof niet alleen van wat wij doen, maar van de kracht van het evangelie dat ons verandert en ons leert alles voor Christus te verliezen. Zodat de Heere God door ons verheerlijk wordt. En hier moeten we ons als discipelen bewust van zijn. Maar verder, vers 9, wat schrijft Paulus? Want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Dus Paulus gaat verder op het feit dat hij God dankt en schrijft dan in vers 9 dat God zijn getuige is. Hij roept God aan als zijn getuige. Nou, dat is de hoogste getuige die je kan hebben. En dat betekent ook dus dat we, wat Paulus schrijft, hij wil dat de Romeinen dit serieus nemen. En hij schrijft dus ook hoe hij zonder ophouden aan de christenen in Rome denkt. En Paulus dient God in zijn geest en dat is hoe God aanbeden dient te worden. Dat is hoe hij gediend moet worden. De Heer Jezus zei het ons ook in Johannes, of zei het ook tegen de discipelen, Johannes 4:24. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Waar Paulus het over heeft in vers 9, is een innerlijke, oprechte toewijding in tegenstelling tot slechts uiterlijke religieuze handelingen. Een wereld van verschil. Paulus benadrukt dat zijn dienst aan God niet slechts iets extern is, maar voortkomt uit een radicale geestelijke toewijding aan hem. En het woord dien in het Grieks verwijst naar aanbidding of toewijding die vaak wordt gebruikt in priesterlijke context. Dus zijn leven is echt een dienstbaarheid aan, het is in dienstbaarheid aan God. En hoe dient Paulus God? In het evangelie van zijn zoon. Dat is de inhoud, dat is de focus van zijn dienst. Niets anders. Paulus, zijn leven stond in het teken van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En ook hier zien we weer praktische toepassingen voor ons. En belangrijke observaties. Ware aanbidding en dienst komen voort uit een innerlijke geestelijke toewijding en niet uit uiterlijke rituelen en of verplichtingen. Dat neemt niet weg dat er gewoon zaken zijn die we moeten doen als christenen. Maar waar het om draait is het hart waarmee we de dingen doen. De dingen waartoe we opgeroepen worden. En een andere belangrijke vraag is dit. En we beginnen met een vraag. Je mag jezelf beantwoorden. Is alles in jouw leven gericht op Christus? Is alles in jouw leven gericht op Christus? Want dat is wel waartoe we opgeroepen worden. Ons leven, onze bediening, dient gericht te zijn op het verkondigen en verheerlijken van de Heer Jezus Christus. De samenkomsten, onze onderlinge fellowship, onze huwelijken, wanneer je nog vrijgezel bent, hoe je leeft op dat moment, onze opvoeding van onze kinderen, onze rol als werknemers, alles dient gericht te zijn op het evangelie van onze Heer Jezus Christus. We zijn immers een koninklijk priesterschap. We zijn een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. En broeders en zusters, ik moet dus vragen, niet de veroordeling van elkaar, maar ik kan niets anders dan dit te zien in de tekst. Dit is het volgende. Bidden we voor elkaar in deze gemeente? Bidden we voor elkaar in de gemeente? Paulus denkt zonder ophouden aan de christenen die hij niet kent. Hij dankt God voor hen. Wij kennen elkaar. Bidden we voor elkaar? En wat mij helpt, ja, want soms hoor je van ja, maar ik weet niet wat er in het leven van de ander speelt, dus ja, ik kan moeilijk bidden. Als je niet concreet weet wat te bidden, laten we naar een aantal teksten kijken. Dit kan altijd gebeden worden. Het volgende. Efeze 3, vanaf vers 14 tot en met 19. Let op wat Paulus bidt. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Wat een gebed. Wat een gebed. Let op zijn gebed. Voor de Filippenzen, Filippenzen 1 vers 8 tot en met 11. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u verlang, naar u allen verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. En let op. En dit bid ik. Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven. Tot op de dag van, Jezus, van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en lof van God. Let op het volgende wat hij bidt. En let op, dit staat in Colossense 1 vers 9 tot met 12. Daarom houden ook wij niet op. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. Voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Er is zoveel waarvoor we kunnen bidden, broeders en zusters. Zonder dat je concreet weet wat er speelt in de levens van je broeders en zusters. Let op de dingen die we voorbij zagen komen die Paulus vroeg. Innerlijke kracht door de Heilige Geest. Christus centraal in het hart. Geworteld en gefundeerd in de liefde. Vervuld met kennis en wijsheid. Een leven dat God behaagt. Vrucht dragen in goed werk. Volharding en geduld, volheid in God, het kennen van de liefde van Christus. En wat je dus ook ziet, is dat deze gebeden laten zien dat voorbeden, dus het bidden voor elkaar, veel meer omvat dan de praktische noden die bij je worden neergelegd door een broeder of zuster. Wij allen hebben dit nodig waar Paulus voor bad. En dit bemoedigt, maar het spoort ook aan om te bidden voor broeders en zusters zelf zonder concrete details te weten. Vertrouwend dat God de diepste noden kent van onze broeders en zusters. Maar mijn gebed en mijn oproep is, laten wij een gemeente zijn die voor elkaar bidt. Die actief voor elkaar bidt. En deze dingen dus ook vraagt aan de Heer. Maar let nu op vers 10. Let op het hart van de apostel Paulus. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden, of mij, zo mogelijk, door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Het hart van de apostel Paulus is nederig. Hoewel het verlangen van hem goed is, weet Paulus als geen ander dat een goed verlangen niet boven de wil van God staat. Zijn gebed toont zijn onderschikking aan de soevereine wil van God in al zijn plannen. Jacobus drukt bijvoorbeeld ook zo mooi uit. Dit is zo nederigmakend wat Jacobus hier schrijft. In Jacobus 4, vanaf vers 13 tot en met 17. Hij schrijft: en nu dan, u die zegt: wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en dan een jaar en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed, al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. En nu voordat we in het extreme schieten en denken, ik kan dus geen plannen maken. Hè? Laat me kijken wat morgen brengt. Let op, dat is niet wat Jacobus schrijft. Dat is niet wat Jacobus. Waar ligt de nadruk op? De nadruk ligt op de hoogmoed dat je denkt dat je die plannen hoe dan ook gaat uitvoeren. Ik weet hoe het er over een jaar voor staat. Dus dit is wat ik ga doen. Hij is niet tegen plannen maken, de Heere God ook niet. Hij benadrukt wel de kwetsbaarheid van het leven. Maar boven alles ook de soevereine wil van de Heere God over het leven van iedereen. Hij stelt de grenzen van alles. En het ontdekken van de wil, of van de wil van de Heer, is belangrijk. Ja, want nogmaals, niet alles wat we willen, hoe goed ook, al is het ter bevordering van het evangelie, is iets wat we kosten wat het kost moet forceren. In de verse hierna lezen we ook, lezen we waarom Paulus daarheen wilde. Zijn verlangen was prijzenswaardig. En dit roept gelijk ook de vraag op. Hoe kan ik toetsen of iets een verlangen of de wil van de Heere God is? Dat is iets waar iedere christen mee worstelt. Hoe kan ik toetsen of het verlangen wat ik nu heb, hoe prijzenswaardig ook de wil van God is en dat ik dat actief moet najagen? Ik ga het niet vandaag vertellen, we hebben een studie hierover gedaan. Het staat op de website, 1 Petrus 4. En daar hebben we een studie gedaan over het ontdekken van de wil van God. Ik zal zeggen, als je hem niet hebt gehoord, als je hem hebt gehoord, luister die terug. Maar Paulus schrijft, let op, zijn verlangen is goed. Ik verlang er vurig naar u te zien, in vers 11. En let op, waarom? Om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zal worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Nogmaals, het is een prijzenswaardig verlangen wat Paulus heeft. Maar nog steeds is het, zo de Heere wil. Zo de Heere wil. Maar Paulus heeft een liefde voor de gemeente daar. En die liefde vloeit voort uit hun gezamenlijke toewijding aan de Heere Jezus Christus. En dat uit zich dan ook in het feit dat hij hen wil zien en wil laten delen in enige geestelijke genadegaven. Ik geloof niet dat Paulus het hier heeft over een specifieke gave zoals profetie, talen of genezing zoals we lezen in 1 Korinthe 12 tot met 14. Maar dat hij het echt heeft over de opbouw en versterking die voortkomt uit zijn bediening van het woord en het delen van het evangelie. Ja, hij ziet het als een verantwoordelijkheid en een voorrecht om gelovigen te helpen groeien in kennis, geloof en standvastigheid. En het volgende is belangrijk, broeders en zusters. De geestelijke opbouw en versterking waar Paulus over spreekt, was toen niet alleen de taak van de apostelen, toen niet, en vandaag de dag ook niet van de ouderlingen naar de gemeente. Het is een verantwoordelijkheid die onder alle gelovigen gedeeld wordt. Paulus maakt dit duidelijk in vers 12, waar hij zegt dat ook hij bemoedigd wil worden door het geloof van de Romeinen. Ja, wat staat er? Samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Dit benadrukt dat binnen het lichaam van Christus niet alleen leiders, niet alleen ouderlingen bijdragen aan de geestelijke groei van anderen, maar ook broeders en zusters onderling deze verantwoordelijkheid hebben. Allen. Toen we door de serie Bijbelse Leiderschap gingen en we bij Efeze 4, 12 tot en met 16 kwamen, hebben we dit ook behandeld. Let op wat Paulus schrijft in Efeze 4, vers 16, nadat hij heeft geschreven over waarom leiders gegeven zijn. Hij schrijft, van hem uit, dus van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden, en let op wat er staat, door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Ieder deel. En dan, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Op deze manier verkrijgt het lichaam zijn groei. Dus iedere band die ondersteuning geeft en ieder deel die werkzaam is. Dit laat ons zien, broeders en zusters, dat ieder van ons geroepen is om bij te dragen aan de opbouw van anderen door bemoediging, door onderwijzing, door aansporing, door terechtwijzing, door vermaning en gebed. Wij allen. Als we alles op de schouders leggen van leiders of denken dat alleen degenen die verder lijken te staan in het geloof geschikt zijn, dan missen we de pracht van onderlinge gemeenschap waarin elk lid wordt gebruikt door God om de ander op te bouwen. Dus het is niet van, hey, de gemeente heeft de ouderlingen nodig. Wij hebben elkaar nodig als gemeente. En, dat, en de apostel Paulus laat dat zo mooi hier zien. Hij wil ook bemoedigd worden door hun geloof. Hij wil hun ook bemoedigen en toerusten. En soms doen we de uitspraken, is het wel mijn plek om dat te zeggen of niet? Of zoals eerder behandeld, we kennen elkaar niet goed genoeg om X, Y, Z te zeggen. Hoe goed bedoeld dan ook. Deze uitspraken werken verlammend op het lichaam van Christus. Als deze voortkomt uit een verkeerd begrip van onze verantwoordelijkheid naar elkaar. Die hebben we gewoon. Het lichaam van Christus is zo ontworpen dat ieder lid een unieke rol heeft in de opbouw van de ander. Wanneer we ons terugtrekken uit vrees om een ander aan te spreken, te bemoedigen of te onderwijzen, dan missen we ook de mogelijkheid om elkaar geestelijk te versterken. Let op wat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 11. Bemoedig elkaar daarom. Dit is niet aan ouderlingen geschreven. Dit is aan de gemeente geschreven. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet. En ja, dit vraagt wijsheid, dit vraagt nederigheid, een houding van liefde. Maar het getuigt van onze gehoorzaamheid wanneer we geleid door de geest, geworteld in de schrift, onze verantwoordelijkheid nemen om broeders en zusters bij te staan in hun wandel. Zoals Paulus ook schrijft aan de Colossenzen in Colossenzen 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate inwonen. Let op wat er staat. Onderwijs elkaar. En wijs elkaar terecht in alle wijsheid. En zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. Dit is een aansporing, een opdracht, een oproep. Eén die we dienen te gehoorzamen en waarvan we dus zien dat het ook in het hart van de apostel Paulus leefde. Vers 13 en 14. Paulus schrijft: maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Paulus laat de broeders en de zusters weten dat hij het voornemen had om naar hen toe te komen. Hij wil dat de Romeinen zijn hart en zijn intenties begrijpen. Hij wil niet alleen Rome bezoeken om de gemeente te bemoedigen, maar ook om vrucht te dragen. Wat kan duiden op bekeerlingen of praktische gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus. En Paulus beschouwt zichzelf als verplicht om het evangelie te delen met alle mensen. Ja, dit is geen schuld aan de mensen zelf, maar als het ware een schuld wat hij ervaart richting God. Voortkomend uit zijn roeping als apostel. Ja, we lezen ook bij zijn bekering, de Heere Jezus spreekt tot Ananias. Maar de Heere zei tegen hem: ga, want deze, dus Paulus, is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Hij kan niets anders. De last is hem opgelegd. Let ook op in 1 Korinthe 9, vers 6 of 16 tot en met 19. Paulus schrijft: als ik het evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En let op hoe sterk. En wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Want als ik dat vrijwillig doe, heb ik recht op loon. Maar als ik het onwillig doe, is het beheer van het evangelie mij toch toevertrouwd. Wat voor loon heb ik dan? Dat ik bij de evangelieverkondiging het evangelie van Christus kosteloos maak om geen gebruik te maken van mijn recht als verkondiger van het evangelie. Want terwijl ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen. Paulus staat in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Dit omvat alle heidenen. Waarbij Grieken staat voor degenen die de Griekse taal en cultuur bezitten. Dat werden toen in die tijd ook de beschaafden genoemd. En niet-Grieken voor degenen die niet onder de Griekse cultuur vielen. Dat is de onbeschaafden. Die werden ook wel barbaren genoemd. Maar dat stukje van wijzen en onverstandigen is zo inzichtelijk. Deze tweedeling benadrukt de universele missie van Paulus. Het evangelie is niet beperkt tot degenen met intellectuele of sociale status. Maar is even krachtig, en daar gaan we volgende week bij stilstaan, voor hen die eenvoudig en ongeletterd zijn. Dit laat zien dat zaligmaking, het is niet gebaseerd op menselijke wijsheid. Het is niet gebaseerd op inzicht van mensen. Maar op de kracht en genade van God die zich openbaart in Christus. Dat is het. Ieder persoon die tot zaligmaking komt, is niet omdat hij of zij wijs was. Het is niet omdat hij of zij dacht van, oh wacht even, ik ben nu tot de kennis van de waarheid gekomen. God heeft ingebroken in je leven en heeft je ogen geopend, je een nieuw hart gegeven en zijn genade aan jou getoond. Dat is het werk van God. Niemand van ons kan roemen. En dit wat Paulus schrijft, dit hoort ons dus niet wanhopig te maken, maar juist een diepe hoop te geven. Namelijk, niemand is te ver weg, niemand is te simpel, niemand is te zwak om door het evangelie gegrepen te worden. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dus broeders en zusters, verkondig het met vrijmoedigheid. Dat wat voor de mens dwaas is, verkondig het met vrijmoedigheid. Want dat is wat geloof schenkt. Vers 15. Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Dus Paulus laat ons zien dat zijn verlangen om het evangelie te verkondigen zich niet beperkt tot ongelovigen, maar ook gericht is op gelovigen. En dit is belangrijk voor ons. Hij schrijft aan hen, aan een gemeente die Christus al kent. Maar benadrukt daarmee juist dat het evangelie niet slechts een boodschap voor bekering is, maar ook voor voortdurende groei. Paulus weet dat gelovigen, en ook wij moeten dat weten, dat gelovigen steeds weer herinnerd moeten worden aan de genade van God in Christus, omdat we geneigd zijn die waarheid te vergeten of er oppervlakkig mee om kunnen gaan na een periode. Het evangelie blijft ons confronteren met onze diepe afhankelijkheid van Christus en spoort ons juist aan om in hem te blijven groeien in geloof en gehoorzaamheid. En door dit aan de gelovigen in Rome te verkondigen, wil Paulus hen bemoedigen, versterken en aanzetten tot een leven dat steeds meer in overeenstemming is met het evangelie wat ze belijden. En dus om af te sluiten. Fellowship, broeders en zusters. Fellowship binnen het lichaam, gemeenschap binnen het lichaam van Christus. Het is een gave van God. Hij heeft ons aan elkaar gegeven voor onze groei, voor bemoediging en voor onderlinge heiliging. Zoals we zien in het leven en het schrijven van de apostel Paulus, had deze gemeenschap een diepe uitwerking. Hij verlangde ernaar anderen op te bouwen. Hij werd zelf bemoedigd door hun geloof. En hij was bereid zichzelf te geven omwille van de geestelijke versterking van zijn broeders en zusters. En dit hart en dit verlangen, het was niet gebaseerd op persoonlijke connecties of culturele normen, maar op de gedeelde toewijding aan Christus en de waarheid van het evangelie. Ware fellowship is geworteld in de schrift en gericht op het verheerlijken van God. Het is een gemeenschap waarin we elkaar aansporen, waarin we elkaar corrigeren en dienen, niet omdat het altijd makkelijk is, maar omdat het nodig is voor onze heiliging en voor ons getuigenis in de wereld. En laten we ons daarom onder leiding van Gods geest toezetten om ons te beijveren als gemeente, als broeders en zusters, voor deze Bijbelse gemeenschap. Laten we onze praktische invulling van fellowship toetsen aan de schrift en ons laten leiden door de wil van God, zodat we samen een levend getuigenis van zijn genade zijn. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel, Heer, voor de band die we hebben in onze Heer Jezus Christus. Heer, sommigen van ons kennen elkaar niet zo lang. En dat maakt allemaal niet uit, Heer. Want hetgeen waarin wij delen is Christus en zijn evangelie. In hem en door hem zijn wij verenigd met elkaar. Heer, en ik bid dat we ons dit beseffen. Ik bid ook dat we ons beijveren om elkaar te versterken, om elkaar te bemoedigen, om elkaar aan te blijven sporen om heilig te wandelen. Opdat u verheerlijkt wordt, Heer. Heer, zoals uw woord ons leert en zoals onze Heer Jezus Christus gesproken heeft, zijn we het zout der aarde, het licht van de wereld. En laat het dan ook zo zijn dat we onze wandel onder de heidenen, onder elkaar, onder de hele wereld goed houden. Opdat onze Heer Jezus Christus verheerlijkt mag worden. We loven en we prijzen uw naam. En we danken u, Heer, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.